1 Timotheus 5. Dit is een vrij moeilijk hoofdstuk. Vooral omdat mensen druk op ons uitoefenen. Feministen hebben het op Paulus gemunt vanwege dit hoofdstuk en andere. Vrouwen die opstandig zijn, niet desnoods, niet per se feministen, maar die seksueel actief willen zijn in onze tijd. En dat was toen ook al zo, het is altijd zo geweest. Laat ik zeggen, te seksueel, te actief. Kortom, door hoofdstukken zoals deze heeft Paulus bij velen geen goede naam. Maar laten we niet vergeten dat Paulus ook een andere kant heeft. En dat hij namens God spreekt, namens de Heer Jezus. En hij is apostel, een geroepen apostel. En als we Paulus verwerpen, verwerpen we eigenlijk Gods woord. En dan gaan we tornen aan het gezag van de Heer Jezus, namens welke Paulus spreekt. Laten we niet vergeten dat Paulus ook zegt dat mannen hun vrouwen moeten liefhebben, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En daar gebruikt hij het woord agape liefde. Een wilsbesluit die boven emoties staat. Vele mannen worden bitter naar hun vrouwen toe als ze ouder worden. En als het huwelijk lang heeft stand gehouden, ook dankzij de vrouwen. En die bitterheid maakt veel vrouwen mismoedig. En daarom is een wilsbesluit nodig in zulke omstandigheden, wanneer de man het niet meer ziet zitten. Een wilsbesluit om zijn vrouw lief te hebben. En dat komt niet alleen de vrouwen te goede, maar ook de man zelf en de kinderen. En een gezond huwelijk en maakt een gezond gezin. En gezinnen zijn de bouwstenen van een hechte maatschappij, zijn de bouwstenen van een gezonde maatschappij. Dit hoofdstuk begint hier met dat je een oudste niet hartelijk moet bestraffen, niet uitsnauwen, vertalen sommigen. Niet met woorden moet slaan, maar je moet hem vermanen als een vader. En jongere broeders moet je beschouwen en vermanen als broers. En de oudere vrouwen als moeders en de jongere vrouwen als zusters in alle reinheid. Het woord reinheid hier wordt in het Engels ook wel vertaald door pious. Reinheid is het eerste kenmerk van de wijsheid die van boven is. En dan zegt hij dat alleen de weduwen die waarlijk weduwen zijn, die dus echt helemaal alleen zijn, en geen hulp kunnen verwachten van anderen, dat die geëerd moeten worden. Maar als een weduwe kinderen heeft of kleinkinderen, die moeten eerst voor haar zorgen. En goddelijke eer zou je kunnen vertalen aan hun eigen familie bewijzen. En het goede vergelden wat die weduwe gedaan heeft. Of die oma en die oma die altijd trouw is geweest. En dat is volgens vers 3 aangenaam en acceptabel in Gods aangezicht tegenover God. En dan vervolgt hij in vers 5 dat iemand die werkelijk een weduwe is en die alleen is gebleven, die heeft op God gehoopt. Haar hoop is op God gevestigd. En die blijft bij gebeden en smekingen, nacht en dag. En dat doet ons denken aan de profeet Anna, die 7 jaar getrouwd was geweest en de tempel niet verliet. En zij mocht de Heer Jezus als kindje zien. En het goede nieuws vertellen. Als getuige. En dan wordt het moeilijk in vers 6. Moeilijk voor onze begrippen. Het woord hier gebruikt in vers 6 wordt in Jacobus 5 vers 5 vertaald als in luxe levend. Maar hier slaat het op seksuele verlangens. Als die te sterk worden, als een vrouw die toestaat dat ze te sterk worden, zegt hij, is ze levend gestorven. En tegenwoordig, vandaag aan de dag, wordt seks als iets heel normaals gezien. Net alsof je iets eet. Je gaat naar McDonald's en je duikt met iemand het bed in. Komt op hetzelfde neer. En de volgende dingen die moet hij prediken. De dingen die hierna komen en ook de dingen die hiervoor kwamen. Opdat ze onberispelijk zijn. En dat slaat op die weduwen. Maar we kunnen het ook in het algemeen zien dat we onberispelijk horen te zijn. En dan volgt in vers 8 een woord, een hele zin zelfs, die zowel op een vrouw als op een man kan slaan. De Griekse woorden die hier gebruikt zijn, kunnen zowel op een vrouw als op een man slaan. Het is in het enkelvoud gebruikt. Als iemand zijn eigen, ja vooral zijn huisgenoten, niet verzorgt of niet dingen bedenkt ten gunste van hen, dan heeft hij het geloof ontkend en is erger dan een heiden. Een vrouw dus die niet zomaar kinderen heeft en maar familieleden, is erger dan een heiden. En hoe vaak zie je dat niet tegenwoordig met allerlei verslavingen? Vroeger was het de sherry, daar is mee gespot. Vrouwen in bepaalde kringen veel sherry dronken. En nu is het drugs. Waardoor hun gezin verwaarloosd wordt. En dan gaat u weer verder over de weduwe, dat ze 60 jaar moet zijn of meer. En de vrouw van één man. Nogmaals. Net als in het vorige hoofdstuk is dat een richtlijn, geen absoluut vereiste. Want even later zegt hij dat de jonge weduwen moeten hertrouwen. En dan worden een paar dingen genoemd waar ze onbekend moet staan. Namelijk goede werken, een getuigenis hebbende van goede werken. Ze is gastvrij geweest, zelfs voor vreemdelingen. Ze heeft haar kinderen opgevoed. En te eten gegeven. Ze heeft de voeten van gelovigen gewassen. Er staat eigenlijk heiligen. Het is verwant aan het woord rein of pious. Daar worden gelovigen mee bedoeld. Ze heeft zich bekommerd om mensen die verdrukt worden. En in het algemeen heeft ze elk goed werk verricht. En jonge weduwe mogen niet financieel onderhouden worden door de gemeente. En dan wordt het weer moeilijk. Het woord hier wordt ook wel met luxe vertaald. Maar in dit geval moet je vertalen met dat ze seksueel begeerig zijn geworden. Tegen Christus. En dat was de profetes Anna zeker niet. En als ze seksueel begeerig zijn geworden, hoewel ze dus al een keer getrouwd zijn geweest, dan willen ze weer trouwen. En dat mag ook wel, het moet zelfs volgens Paulus. En dan volgt er iets zeer ernstigs. Ze hebben een oordeel, als ze dat willen, dat ze het eerste geloof hebben verworpen of ontkend, aan de kant gezet. En nogmaals, dit kunnen wij in onze tijd van seksuele lusten niet goed vatten. De jeugd tegenwoordig kan zich niet eens meer binden. In het verleden was het al moeilijk om een goed huwelijk te volbrengen tot je dood toe. Toen ging men samenwonen. En dat wordt nu ook aan de kant gegooid door velen. Vele jeugdigen werken aan hun carrière of leven er maar op los. En seksueel ook. En die hechten zich niet emotioneel, maar die gebruiken elkaar om elkaar te bevredigen. Het is gewoon een goedkope vorm van masturberen, zou ik kunnen zeggen. Elkaar als pop gebruiken. Als levende pop. En dat is niet het enige wat ze doen. Ze zijn werkeloos. Of ze zijn niets nuttig, dat kan je beter vertalen. En ze leren de huizen rond te gaan. En niet alleen nutteloos, dat ze nutteloos zijn. Maar ze houden ook allerlei roddels en praatjes erop na en bemoeien zich met dit en met dat. En ze zeggen allerlei dingen die niet betamen. Daarom wil ik, zegt hij in vers 14, dat de jongere weduwe huwen, kinderen baren, hun huis voorstaan, hun huis leiden en geen aanstoot geven, geen aanleiding geven voor tegenstanders van het geloof, omdat die de boel gaan lasteren. Moet kijken, zeggen ze dan. Dat zijn nou christenen, die maken er ook een potje van, net als wij. En het is zelfs zo, zegt hij in vers 15, dat sommige Satan achterna zijn gegaan. Ik wil niet zeggen dat ze satanisten zijn geworden natuurlijk, dat bedoelt hij helemaal niet. Als je het geloof hebt ontkracht en opgaan in seks en allerlei dingen, ook al is het binnen het huwelijk, als dat je drijfveer is, dan ga je de Satan achterna. Dan doe je je eigen ding. En dan heb je het weer over de weduwe. In vers 16, als iemand trouwe weduwen heeft, dan moet hij voor ze zorgen. Zodat de gemeente, de kerk, de plaatselijke geloofsgemeente dat niet hoeft te verzorgen. En dan gaat hij in vers 17 verder dat oudsten die hun werk goed doen, die moeten dubbele eer krijgen. Die moeten dubbele eer waardig geacht worden, staat er zelfs. Vooral zij die met het woord en het onderwijs bezig zijn. En hoe vaak is het vandaag aan de dag niet dat zogenaamde oudsten er entertainment gewoon op nahouden. Demagogen, populaire praatjes houden. Maar het gaat niet om entertainment met muziek en populaire praatjes. Het gaat om onderwijs, omdat we in de godsvrucht mogen groeien. En dicht bij de Heer Jezus mogen komen. En dat is ook goed voor de maatschappij, want dan worden we nuttige mensen. En hieraan verbindt Paulus een woord uit het Oude Testament, dat je een dorsende os niet moet mouwbanden. Die moet zich dus vrij kunnen bewegen. En daarom hebben ze dubbele eer nodig. En dat betreft ook financiën. Dat maakt hij duidelijk door te zeggen dat een arbeider zijn eigen loon waardig is. En tegen een oudste moet je niet een aanklacht aannemen, tenzij dat twee of drie mensen met bewijzen komen. En dan komt er weer iets wat niet populair is vandaag in de dag. Als mensen openlijk zondigen, dan moet je ze straffen. Dan moet je ze openlijk terecht wijzen. Tegenover de hele geloofsgemeente. Opdat de anderen vrezen. Dit wordt ook niet meer gedaan. Tucht wordt ook niet meer toegepast in vele geloofsgemeenten. Alles moet maar kunnen. En dan komt er een heel moeilijk vers. In ieder geval een hele moeilijke uitdrukking staat erin, die veel controverse kan veroorzaken, of wanbegrip. Het is een heel diepzinnig woord, een heel diepzinnig gegeven. Hij begint ermee te zeggen, ik getuig tegenover God en Christus Jezus en de uitverkoren engelen, dat je deze dingen bewaart zonder vooroordeel. Wat ik bedoel is het woord uitverkoren engelen. Het is dus duidelijk dat Satan en de engelen die hem volgen, dat die niet uitverkoren zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze een defect hadden of hebben als ze nog vallen. Dat is een proces, denk ik, dat doorgaat totdat Michael ze uit de hemel werpt in het boek Openbaring. Dat wil niet zeggen dat God engelen met een defect maakt. Engelen hebben geen algemene zondeval zoals de mens. Want wij zijn allemaal gevallen in Adam en Eva. En de hele schepping is zelfs aangetast, omdat Adam het hoofd was. Maar er was geen algemene engelenval, denk ik. Maar dat doet er verder niet toe. Het gaat mij om de uitdrukking uitverkoren engelen. Het is dus schijnbaar zo, dat kunnen we wel beamen, dat geen schepsel kan in zijn eigen kracht bestaan voor God. En dat is een raadsel. Hier betreden we heilige grond. Een negatieveling zou kunnen zeggen, nou, als dan Satan niet uitverkoren was, wat kon hij er dan aan doen dat hij gevallen is? Maar zo simpel ligt het niet. Adam viel ook. Hij had zijn eigen verantwoordelijkheid en zo hebben de engelen ook hun eigen verantwoordelijkheid. En ze hebben een capaciteit om aan die verantwoordelijkheid te voldoen. Zonder meer. En dat is zo'n beetje alles wat we ervan kunnen zeggen. En als je het daar niet mee eens bent, dan ga je God aanklagen. En dan heb je een reden daarvoor, namelijk om jezelf vrij te spreken. Je moet niemand de handen te vroeg opleggen, vervolgt hij dan in vers 22. En niet gemeenschap hebben aan de zonden van andere mensen. En je moet jezelf rein houden. Heb je dat woord weer, pious, heilig. En dan krijgt hij een praktische raad, namelijk niet alleen water te drinken, maar ook een beetje wijn. En ik denk dat vele artsen het ermee eens zijn, dat een beetje wijn, dat dat gezond is. En het is echt niet waar dat wijn, dat een verboden vrucht is voor christenen. Als je het maar niet overdrijft. En helaas, zij die in alcoholisme zijn gevallen, die doen het beter aan om helemaal geen wijn meer te drinken of bier of wat dan ook. Overdaad schaadt. De Heer Jezus veranderde zelf water in wijn en dat was geen vruchtendrank. Want in die tijd, zonder conserveringsmiddelen, zou die vruchtendrank, zou die druivendrank heel snel fermenteren en toch wijn worden. Het was dus echt wijn. En hier krijgt Timotheus de raad om een beetje wijn te drinken voor zijn veelvuldige zwakheden. En dan gaat hij verder, dat bij sommigen de zonden vooraf duidelijk zijn. En anderen die worden gevolgd door hun zonden. En zo ken ik iemand die in het geheim 50 jaar pedofiel is geweest. En alleen zijn slachtoffers wisten het. En iemand bij de BBC is in het nieuws deze dagen, die ook jarenlang pedofiel is geweest en allerlei smerige dingen heeft gedaan. En na zijn dood gingen mensen pas praten. En zo zijn er ook mensen die hun werken overduidelijk zijn, hun goede werken. En als het anders zit, dan kan dat niet verborgen blijven. De geschiedenis brengt alles aan het licht. Zeker als straks Gods boeken opengaan. Laten we daarom trouw blijven, verantwoording nemen en op elkaar zien. Dit hele hoofdstuk leert duidelijk dat een geloofsgemeente een hechte groep mensen is die afslaan op elkaar. Waar leiders zijn met EI die verantwoordelijkheid dragen. Waar mensen zijn die bestuurd worden. Die geleid worden. Ergens anders staat dat de oudere zusters, de jongere zusters moeten vermanen om hun kinderen en hun mannen lief te hebben. En zo moeten we elkaar raad geven. En daar komen ook complimentjes bij. Je moet niet op een overdreven manier zeggen dat alleen God de lof toekomt. Maar we hebben verantwoordelijkheid en de bemoediging hoort daarbij. Laten we elkaar dus bemoedigen, troosten om God te dienen en nuttige mensen en gezinnen te zijn, gezonde gezinnen. En dat is goed voor de maatschappij ook. En dat was dan hoofdstuk 5 van 1 Timotheus.